Welkom bij de podcast van Plantenverhalen over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. Mijn naam is Annette Breuren en bij mij te gast is Jan Graafland. En we praten met elkaar over zijn boek Groene Genade. Wat een boek is over planten, over zijn werk als tuinman, maar eigenlijk vooral over het leven. Het leven dat verweven is met planten. Jan is misschien het meest bekend als de tuinman van Weleda. Bekend merk en bedrijf in natuurlijke verzorgingsproducten en medicijnen. Maar hij is veel meer dan dat en dat valt goed te merken, te lezen, te voelen in dit gelaagde, prachtige boek. Dit keer een opname met veel vogelgefluit op de achtergrond. Dus veel luisterplezier. Een leven verweven met planten. En als ik dan denk aan een plant die voor mij wel heel erg symbool staat voor leven ook, is de klimop. Een groen blijvende plant. Maar ook omdat ze de Hedera helix, betekent spiraal en is het symbool voor het leven op zich. De vorm van ons DNA. De klimop groeit op de berg de Helicon. Daar groeien klimop en wijnranken. En dat was handig, want Dionysos die leerde daar op die berg de Helicon wijn maken van de druiven van die wijnranken. En de klimop schijnt te helpen tegen een kater als je er een krans van maakt en die op je hoofd zet. De klimopkrans in het haar werd in het oude Griekenland ook gedragen door dichters ter ere van hun intelligente en creatieve vermogens. En wellicht inspireerde het groen ook weer. Het is een plant vol leven, die klimop, die vele andere levende wezens herbergt. Vlinders overwinteren erin, vogels bouwen hun nesten, vele insecten vinden er een schuilplaats. En ook voedsel, de bessen van die klimop, zijn er in een tijd dat er niet heel veel ander voedsel is voor de vogels. Voor mensen zijn de bessen al snel giftig. Maar er wordt gezegd dat ze ook als afrodisiac libido-verhogend middel zijn gebruikt en een ingrediënt waren in de magische drank van de Kelten, die hen onoverwinnelijk maakte in de strijd. Misschien dat het zo was dat ze bij een lage dosis van die klimopbessen een bedwelmend effect hadden en de doodsangst doen vergeten. En dat daardoor gewaagdere stappen men durfde te nemen, zowel als in de liefde als in de strijd. Maar riskant is het zeker, want je hoeft maar iets te veel van die besjes binnen te krijgen of je kunt nooit meer lief hebben en bevind je in een doodstrijd. De meeste mensen houden van het leven en zijn bang voor de dood. Dat is misschien waarom we ons aangetrokken voelen tot het hele jaar door groenblijvende planten en die graag in huis halen in de winter. Maar soms zijn we niet alleen bang voor de dood, maar ook voor het leven zelf. Een ander bedreigend leven of bang voor de liefde. En die angsten doden alle levensvreugde. Er heerst wel eens het beeld dat de klimop het leven van de gastboom waar ze op groeit bedreigt. Maar schijnbedriegt, dat is niet helemaal een juist beeld. De klimop start aan de basis van de boom. Voelend, voorzichtig en met vertrouwen klimt ze op, klimt ze verder op. Ze hecht zichzelf aan de boom, maar penetreert haar niet en tapt niet vanuit de sappen. Ze is geen parasiet. Ze heeft gewoon haar eigen wortels die de grond ingaan. Ze gebruikt de boom om omhoog te klimmen naar het licht. Het is gebleken dat ze de bomen die klimop op zich hebben het juist beter doen dan de bomen in dezelfde omgeving zonder klimop. Want die klimop biedt warmte in koude tijden en koelte in warme tijden helpt het vocht vast te houden en voedt de bomen door haar geruisloos afvallende blaadjes. Elk blaadje van de klimop leeft ongeveer 3 jaar, blijft ongeveer 3 jaar groen en valt daarna ongemerkt af en vergaat aan de voet van de boom. Die klimop groeit groter en hoger in de winter, wanneer de boom kaal is en de klimop meer licht krijgt. In die winter zie je de prachtige, soms vreemde, fantasieprikkelende silhouetten van de bomen met hun klimopjassen aan. De angst voor liefde, die angst voor leven, de helix, die angst kan doden, kapot maken. Een aantal maanden nadat mijn vriend het uit had gemaakt, een aantal jaar geleden, rond de jaarwisseling, wenste hij mij een gelukkig nieuw jaar. En hij wenste me een nieuwe cyclus van liefde. Zijn berichtje maakte me boos, want ik wilde geen nieuwe cyclus. Begreep hij dat dan niet? Het eeuwige ronddraaien, telkens weer het pijnlijk ten einde gaan van een relatie door angst. Die verdomde angst. Ik wilde een opwaartse lijn. Ik wenste dat, als het dan een cyclus zou zijn, het tenminste een opwaartse spiraal zou zijn. En iemand zei me, ja, natuurlijk kan het dat zijn, zolang je omhoog blijft kijken. Maar ja, ik kijk soms omlaag. En word dan omlaag getrokken door gevoelens van verdriet en gemis. En dan probeer ik door te zingen en te dansen weer omhoog te komen. Ik dans in een spiraal en draai en de wereld draait in me en met me mee. En klim op, klim op, klim op. Jan Graafland.
Mooi hoe die paardenbloem toch langzaam op kleur komt, hè?
Ja.
Want die stukjes zijn vrij licht, die wortelstukjes.
Ja, ik heb maar, me geroosterd.
Oh ja.
Ja.
Dus dat is de rooster die dan voor de donkere kleur zorgt. Ja.
Ja, dat, ja. Ik had hem laatst ook op wijn. In wijn laten trekken. Gewoon een witte wijn.
Ja, ja.
En die is ook heel mooie kleur geworden eigenlijk. Oh. Ja, bruin, rood.
Ja.
Warme, mooie kleur. Ja.
En waar zouden we zijn zonder de paardenbloemen? Het begint dan onze jeugd natuurlijk. Paardenbloem, pluis, blazen.
Ja.
Paardensla. Voor het konijn. Voor de paarden. En dan die wortel natuurlijk. Wat ik me ook nog herinner. Is dat we speelden cowboytje en indiaantje. En ik zag alles. Ik had een soort totaal. Ja. Indruk. Van, en dan zag ik een muurtje en ik, ja, oké, okay, daar zit jij, Peter. En jij bent dood, pauw. Weet je.
Overzicht.
Hartje. Overzicht, ja, ik had enorm overzicht gehad. Mm. Ja. En dat vind ik in de natuur zo mooi, dat roodschildkever. Ja, hij zit nu op mijn hoed volgens mij.
Oké.
Okay. Ja, ik kom op mijn hoed landen. Maar wat ik in de natuur zo mooi vind, is dat zelfs dit kleine plekje waar wij hier nu zitten, is elke seconde ook weer anders. Weet je, een klein windvlaagje en je ziet die aardjes van het gras heen en weer wuiven. Dat geeft dan weer totaal andere ervaring dan totale windstilte. Voel je? Dat is lekker, hè? Zo'n zacht windje. De vlinderstruik wiegt heen en weer.
Ja.
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 Mijn relatie met planten is echt mijn relatie met planten. He, zo, jij hebt ook jouw relatie met planten. Jij bent heel erg van het... niet heel erg, maar jij bent een beetje van de exoten. En toch ook van de toepassing. En het zelf maken van dingen. En bij mij is dat toch een beetje de verwondering en de fenomenologie, dat vind ik een mooie kant van het leven met planten. Wat is het gebaar van deze plant? Welke dans maakt deze plant nou weer? Weet je, wat gebeurt? Wat staat die calendula daar te doen tussen het gras? En in welke zin is die anders dan gras? En wat laat die er allemaal zien? Of die brandnetel? En ik zie nu ook kleefkruid. Nou, kleefkruid is natuurlijk ook fantastisch, weet je. Het gebaar van kleefkruid. Kleefkruid die niet kleeft, maar eigenlijk bindt. Die dat hoekje van jou tot een geheel maakt. Is natuurlijk prachtig. En dat is eigenlijk de kant die ik er heel mooi aan vind. En waarschijnlijk omdat die planten mij niet tot iets dwingen. Dat ik ben daar vrij in. Die planten denken ook, als jij dat van ons vindt, ga gerust je gang.
Weet je, je interpretatie van hun expressie.
Ja, mijn interpretatie van hun expressie. Nou, het zal ze worst wezen. Maar ze laten me wel vrij. Ze zeggen niet van, joh, stel je niet aan, weet je. Nee, ze laten me daar wel vrij in. En ik denk dat we dat heel erg aan de plantenwereld ervaren. De vrijheid tot onze eigen interpretatie. Ik ben nog nooit, bijna nooit twee mensen tegengekomen die groen op dezelfde manier interpreteren. Goed dat je dat woord aangeeft. Die groen op dezelfde, iedereen interpreteert groen anders. Sommigen hebben jeugdsentiment. Weet je? Anderen hebben ergernis. Ergernis is er ook. Maar groen laat ons. Groen ondergaat het allemaal. Toen mijn boek net uitkwam, dacht iedereen, het is een tuinboek. En dat dacht ik zelf in het begin ook, dat het een tuinboek zou worden. Maar het blijkt helemaal geen tuinboek te zijn. Het blijkt een verhalenbundel te zijn, waarin je de ontwikkeling van een tuinman volgt. En op de koop toe nog aardig wat inzichten over plantjes, maar ook misschien over het leven meekrijgt.
Ja.
En een boekhandelaar, in dit geval is dat dan Bart Jansen uit Gouda, een boekhandelaar, vertelt over mijn boek waarom hij als filosofieboek van het jaar, zal ik maar zeggen, mijn boek kiest. En dan denk ik, oh, jeetje, dat is een eer. Dat je schrijft dus iets uit de grond van je hart, omdat ik benaderd ben als tuinman, en dan blijkt dat boek ook op over filosofie te gaan. Of over een manier van in het leven staan. Of over een filosofische manier van beschouwen. En dan heb ik toch iets nieuws gemaakt. Weet je? En daar ben ik wel heel blij mee. Hoe zei je dat ook alweer zo mooi? Iedereen kan zijn invulling geven aan het omgaan met planten. En denk, nou, dan ben ik blij dat mijn invulling van het omgaan met planten, dat die ook echt uit de verf komt. Dat zitten praktische aspecten in, er zitten filosofische aspecten in, er zitten kunstzinnige aspecten in.
Want er zit ook gedichten in het boek, hè? Deed u dat al langer?
Ja, ik ben stadsdichter van Gouda geweest ook.
Oh, okay.
Ja, ik was 10 jaar geleden stadsdichter van Gouda. En toen ik het boek aan het schrijven was, Groene Genade hebben we het over, hè?
Ja, ja.
Toen merkte ik op een gegeven moment van, ja, maar wat ik nu probeer te zeggen, laten we zeggen, een verhaal over mijn onmacht als tuinder bijvoorbeeld. Hè? Van ja, ik kan wel denken dat ik een tuin kan maken, maar als de natuur niet meewerkt, ben ik nergens. Ik kan nog geen graspriet laten groeien als die niet wil. Toen dacht ik, ja, ik heb dat toch wel eens bondiger gezegd, of krachtiger gezegd. En ik, oh, maar wacht even, dat komt natuurlijk in mijn gedichten ook terug. Ja, want ik ben op het verzoek van de uitgever dat boek gaan schrijven. En ik dacht helemaal niet in eerste instantie aan mijn gedichten. Ons niet op, moet geen gedichtenbundel worden. Maar het vloeide allemaal heel mooi samen. He, een verhaal en dan nog een keer soms een kernachtige samenvatting in een gedicht.
Want je zegt, de uitgever vroeg je om dit boek te schrijven.
Ja, 3 jaar geleden werd ik gevraagd om in Middelburg een plantenlezing te geven. Een van de mensen die dat organiseerde is redacteur van de uitgeverij Christofoor. En zij dacht van, er zitten zoveel verhalen in die meneer, die zou eigenlijk een boek moeten schrijven. Dus in eerste instantie was ik daar een beetje mee in verlegenheid met die vraag. En een tijdje mee rondgelopen weer. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, als ik nou eens net doe of ik rondleiding aan het geven ben in mijn tuin. Want dat doe ik heel vaak. Dat ik met een groepje bij een bepaalde plant, hè, of bij een bepaald insect, of bij de compostplek met een groep sta en daar dan een verhaal vertel. En dan spint dat verhaal zich vanzelf uit aan de hand met waarmee je bezig bent. Dus ik dacht, oh, maar dat kan ik doen. Ik kan korte verhalen schrijven in een soort vorm van rondleiding. En vandaar ook dat ik dat boek een soort rondleiding door mijn tuin noem. En het grappige is dat sommige verhalen gaan dan ook weer over een rondleiding in mijn tuin. Mm-hmm. Zoals het verhaal met het personeel van de kunsthal. In de snikhete zomer, wat dan eigenlijk een absurd verhaal geworden is. Over Salvador Dali en Don Quixote. En de distel, de grote wegdistel. En het ging me dus niet om een boek te schrijven van, ik ben de tuinman en ik ga jullie vertellen hoe het moet. Maar ik ben daarop gestuit en dat ging helemaal niet. En toen heb ik dat maar geprobeerd en dat ging wel. En dus dat heb ik ook geprobeerd om,
ja.
om, om mijn proces te beschrijven in dingen. En toen werd het voor mij ook leuk. Want toen dacht ik, ja, maar dit is geen tuinboek.
Het gaat over je leven.
Dit is een boek over mijn leven geworden, ja. Weet je.
En heb je in jouw werk, in die tuin, in al die jaren soms wel eens gedacht van... Want volgens mij is het ook best wel zwaar werk soms, hè?
Ja.
Heb je wel eens gedacht van, waar ben ik mee bezig?
Ja. Ja, dat heb ik heel vaak wel gedacht. Vooral als je... Want mijn tuin ligt eigenlijk op een hachelijke plaats midden in het industrieterrein. En je ziet hoogspanningsmasten staan. Je ziet elektriciteitsgebouwen. Windturbines. De hoogsnelheidslijn. De glazen stad. Allemaal kassen met steenwolcultuur. En als het dan tegen zit en die windturbines die razen omheen, denk ik wel eens, waar ben ik aan begonnen? Maar dat is minder. Dat is minder. Want naarmate, laten we zeggen, de eerste 10, 15 jaar hebben we enorm moeten investeren in die tuin. En nu, de laatste 5, 7, 8 jaar, draagt de tuin steeds mij steeds meer. Dat ik, laten we zeggen, ik stap moe. Stap moe het gebouw binnen van ons bedrijf. Mm-hmm. En ik kleed me om, ik doe mijn tuinmanskleding aan. En ik stap de achterkant van het gebouw uit mijn tuin in. En dan is er een andere wereld. De fluiten de vogels en de gewassen komen je tegemoet. En dus, ik zie de kas en denk, oh ja, eerst even water geven in de kas. En dan denk je, oh, dan ben je aan het water geven. Oh, wacht, dat moet eigenlijk uitgeplant. En voordat ik het weet, zit ik er weer helemaal in. En dan is er een dag om. Yeah. En zo draagt eigenlijk het groen draagt mij dan de dag door. En mijn team, en mijn tuinteam. Ontzettend leuk tuinteam.
Dan was jij zelf eigenlijk de Don Quixote op het einde van je stukje daarover. Hè? Vechten tegen de windturbines.
Windturbines. En met bebloede handen van het, bebloede handen van het oogsten van de bloemen van de distel. Dus dat merk je. Je merkt dat de zomers extremer worden. En de winters trouwens ook. Maar niet in kou zin, maar in nat. De winters zijn extreem nat. En dat zeg ik niet alleen zelf, maar dat zeggen ook mijn collega's. Dus er zijn dingen aan het veranderen. En die combinatie van extreem nat in de winter en extreem droog in de zomer, die versterkt elkaar. Want als het in de winter extreem nat is en de waterstanden zijn hoog, de grondwaterstanden zijn hoog, dan gaat het bodemleven dood. Want planten kunnen het niet tegen als ze langer dan 24 uur onder water staan. Maar dat geldt ook voor micro-organismen. Dat geldt ook voor wurmen. Die kunnen ook niet onder water leven. Dus je krijgt door die hoge waterstanden in de winter, die hoge grondwaterstanden, dat eigenlijk het bodemleven verzuipt. Nou, als je bodemleven niet op orde is, is de weerstand van je bodem bij droogte ook minder. Want je bodemleven houdt ook vocht vast. Dus die twee versterken elkaar. En dan zeggen mensen, soms hoor je zeggen, ja, nou is het zo nat geweest in de winter. En dan is nu alweer zo gauw in het voorjaar droog. Ja, juist omdat het zo nat was. Juist omdat het zo nat was. He, dus die twee, het is niet zo dat het, als het extra droog is in de zomer, dat we dan baat hebben bij meer regen in de winter.
Nee.
Nee, dat vergroot de schade alleen maar. Mm-hmm. En dat is denk ik redelijk nieuw.
Ja.
Redelijk nieuw gezichtspunt. Vlak na de winter, met het, laten we zeggen, het eerste zaaisel. Als alle zaaibakjes nog leeg zijn. En er alleen maar zwarte aarde in ligt. Potgrond, zaaigrond. Dat is doodeng. Want er is nog niks. En het is winter geweest. En dan denk ik, zou het groen, zou het weer terugkomen? Weet je, ik vind dat elk voorjaar knijp ik mijn handen dicht hoor, dat het groen weer terugkomt. En dan zie je die eerste sprietjes, die eerste kiemblaadjes, die eerste de tastworteltjes. En denk ik, goh, groen is ons weer genadig, weet je, het komt weer terug.
Ja.
Nou, het blijft toch een wonder. Er zijn natuurlijk ook plekken waar het op een gegeven moment gewoon niet meer wil. Weet je. Plekken die zo verschraald zijn of verpest zijn door landbouwgif. Maar zo ervaar ik dat dus elk jaar weer. Weet je. En elk jaar sterker, want het bewustzijn moet ook groeien. Ik maak het mezelf in zekere zin ook wijs. Hè, ik romantiseer ook, waardoor ik Maar romantiseren zorgt er ook voor dat je het gevoel sterker maakt. En dat ik elk jaar overdrijf ik het weer ietsje meer. Maar tegelijkertijd wordt het ook iets levender steeds weer. Dat ik denk, ja, maar ik voel het wel elk jaar ook sterker. Terwijl ik het mezelf wijs maak. Dus ik leef ook wel in die zin in de wanen die ik mezelf toebreng, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dat vind ik ook iets fantastisch. Om het te maken, weet je, de fantasie, het fantastische. Je creëert bijna een soort fantastische geestelijke wezens in jezelf, waardoor je leeft of zo.
Yeah.
Het fantastische. Yeah. Daarom vind ik Don Quixote, waar we het net over hadden, zo fantastisch. Want als er iemand een fantast was en fantastisch was, dan was het Don Quixote. En iedereen denkt, ja, die man die vecht tegen molens. Maar er zijn passages in het boek van Don Quixote waarin die uitlegt aan Sancho Panza. De mensen denken dat ik gek ben. Maar ik ben niet gek. Ik speelde gek om het leven fantastisch te maken.
De bloem is als een schreeuw.
Ja, ja. Nee. Nou ja, de plant, hè, hoe die groeit. Elke plant ziet er anders uit. Elke plant maakt een ander groeiproces door. En in wezen zou je kunnen zeggen, dat is een uitbeelding van hoe die plant zich voelt. En het allerlaatste, de kracht die hij in die uitbeelding kan bijzetten, dat is bloeien. Maar dat is eigenlijk zo'n schreeuw de ruimte in, dat die bloei houdt maar heel kort stand. Klaprozen helemaal, die verlept onmiddellijk. Dat is eigenlijk een schreeuw. En dan sterft het af. En dan komt het insect. En het insect bestuift de bloem en wijst hem eigenlijk de weg naar binnen. Dus de uittocht van de plant, de groei en de bloei, het uitgroeien is eigenlijk een soort wanhoopskreet. En dan, het is weer overdrijving, hè? We blijven even binnen het discours van de overdrijving. En dan komt het insect en die tipt hem aan. En vanaf het moment dat het plant het stuifmeel de stempel raakt, dat is grappig, begint de groei naar binnen. Het stuifmeel groeit in de stempel, gaat naar het vruchtbeginsel en daar begint de zwelling. En dan is wat ik frappant vind, is dat dan het zwellen, het vormen van een vruchtlichaam, daarin is verwantschap juist weer met het insect. En dan op een gegeven moment is dat vruchtlichaam, dat bevat een rijp zaad. En dan kan het zelfs de plant loslaten en zelfstandig verder leven zonder geaard te zijn. Want zaden kunnen wel 100 jaar oud worden en nog wel ouder, zonder dat ze nog hoeven kiemen. Maar ze ademen wel. En ze hebben een stofwisseling. Want een zaad kan niet dood zijn. Als een zaad dood zou zijn, dan zou er nooit meer een plant uit kunnen komen. Dus zaden leiden een afgesnoerd, zelfstandig leven van de plant. En in die zin lijken ze op insecten. En dat is wat het insect, dat deed even voor bij die bestuiving. Van kijk, tip, zo doe je dat. Ja, en dan gaan wij dat zaadje uitzaaien. En dan voelt het plantje, dat tast echt. En de omstandigheden zijn goed. Oké, we gaan een worteltje maken. En dan begint het drama weer van vooraf aan.
Wat ik in jouw boek ook zo leuk vind, het is ook gewoon echt verhaal. Het is inderdaad niet droog informatie over planten, dus en zo. Maar echt de verhalen en die verwevenheid inderdaad met het leven.
Maar dat heb jij ook. Bij jou verweeft het zich ook met je leven.
Ja, ja.
En jouw leven is, neemt een bepaalde vorm aan waarin Oosterse culturen en taal een rol spelen. En dat zie je in jouw manier van planten. Dus jij gaat er op een authentieke manier ga je ook met die plantenwereld om. Ja. En ik dacht ook als ik een boek schrijf, wat heb je toe te voegen, joh? Als je op feiten gaat, weet je wel, of op inhoudstoffen, dan heb ik niks aan toe te voegen. Maar dat was ook mijn handicap. Ik ben geen bioloog, ik ben geen farmaceut. Ik ben geen kweker. Ik kan me nergens op beroepen, behalve op mijn eigen verhaal. Kieviet. Nee, scholekster.
Je beschrijft ook in je boek dat je af en toe een plant waar je al heel vaak bent langsgelopen, opeens ziet, eigenlijk echt ziet.
Ja.
Zeg, die je dan ook beter gaat leren kennen.
Ja. Ja.
Heb je dit jaar ook zo'n plant?
Dat is een hele goede vraag, zeg. Kijk, we liepen hier net over dit terrein, hè, waar jij gelegerd bent, zal ik maar zeggen. En toen zag ik zo'n beemd ooievaarsbek staan, zo'n soort geranium, in een hele felle kleur. En eigenlijk een kleur waarin ik hem nog nooit gezien had, die plant. Althans niet bewust. Maar ik kan me bijna niet voorstellen. Maar ineens denk ik, jeetje. En dan word ik er naartoe gezogen. En ik hoorde ook niet meer wat jij zei. Jij was iets aan het vertellen. Jij was iets aan het vertellen over jouw aanwezigheid hier. En toen zei ik later nog, ja sorry. Ik was er even niet bij. Dus ik werd enorm door die plant getrokken. Ik moet daar dus iets mee. Dat is niet nou, denk ik, per se mijn jaarplant. Hè? Want er is ook, elk jaar is er wel één plant waarmee ik dat jaar extra verbonden ben. Maar dat kan net zo goed een plant zijn die ik al heel lang ken. Het kan ook zijn dat ik opeens de goudsbloem weer herontdek. Of het duizendblad. Maar wat wel grappig is, want weet je, verrast me natuurlijk met die vraag. Dat soort geraniums, ooievaarsbekken. Ik was met een vriend van me een paar weken geleden aan het wandelen in het bos bij Arnhem. En toen zag ik de zachte ooievaarsbek staan. Toen viel me die ook al op. Ik zeg, goh, wat is dit voor plant? Ik voelde zo, zachte ooievaarsbek. Hele mooie, hele lekker zachte, viltige blaadjes. Een mooie bloemkleur. Nee, ik dacht, het zou zomaar kunnen dat verschillende ooievaarsbekken zich dit jaar aandienen. Maar ik weet nog niet, het jaar is nog maar net begonnen. Ik ben, ja. Die ooievaarsbekken houden me volgens nog nu wel bezig. Ja. Ja. Maar of ik aan het eind van het jaar zeg, dat is dus de plant geweest. Want het is geen voornemen. Het is niet een voornemen van me geweest van ik wil meer van die of die plant. Het is wat komt er op me weg.
Ja.
Hè, zoals ik had een buurvrouw. En die was plantjes aan het wegschrappen tussen de straat. En toen zeg ik, joh buf, wat ben je nou aan het doen? Je bent die vrouwenmantels aan het wegschrappen. Oh, zegt ze, is dat vrouwenmantel? Maar mijn arts heeft gezegd dat ik vrouwenmantelthee moet drinken. En ze heeft multiple sclerose. En het schijnt dat vrouwenmantel is sowieso een plant die vrouwen helpt goed in hun kracht te komen. En het was niet de geneesplant tegen multiple sclerose, maar die arts had wel gezegd van joh, het is wel een plant die jou kracht kan geven. Okay. En die plant stond dus in haar tuin notabene tussen, in de voegen, tussen de tegels. En zij had er wel contact mee, maar dan op een destructieve manier.
Ja. Ja.
En toevallig ben ik dan haar buurman die zegt van, nou ja goed, planten komen echt naar ons toe. De remedie staat in je achtertuin.
En er zitten ook stukjes in dat je beschrijft over dat je tuiniervrijwilliger bent in de schooltuin van je kinderen.
Ja, ja.
Had je daar dan destijds al aantekeningen van gemaakt? Of is dat echt gewoon uit je herinneringen dat je daar weer aan terugdacht?
Ja, nou, laten we zeggen, ongeveer 25 jaar geleden ging mijn oudste dochter naar de vrije school. In Alphen aan den Rijn, vrije school Ridderspoor. En daar bestierde een zekere Nelis, organisch hovenier, die bestierde daar de schooltuin. Ook een ouder uiteraard. En Nelis die gaf mij eigenlijk een voorbeeld van hoe je met plezier, maar ook een beetje met gekte, met groen kan omgaan. En die zei, kom Jan, we gaan samen een appelboom snoeien. En toen zag ik ons daar zo samen staan. En toen heb ik voor de schoolkrant al eigenlijk het verhaal, wat ook in mijn boek staat nu, twee mannen en een appelboom geschreven. En dus dat verhaal is 25 jaar oud. Het is niet het oudste verhaal, want het gaat natuurlijk over mijn ouders. Of bepaalde gedichten, die zijn misschien nog ouder. En er zit ook heel recent materiaal in. Laten we zeggen, 3/4 is gewoon van de afgelopen 10 jaar. Maar 1/4 is ouder dan 10 jaar, soms zelfs 25, 30 jaar oud. Op de een of andere manier sleep ik dat ook maar bij in mijn jeugd dan met de Nieuwkoopse plassen. En de eerste kennismaking met de geur van kalmoes. Dat soort dingen, weet je wel.
Ja,
ja. Ja, gewoon het tastbare. Het ruikbare. Dat heb ik ook geprobeerd om mijn boek zo tastbaar mogelijk te maken. Als ik iets beschrijf. Ik heb een paar keer mezelf erop betrapt dat ik iets wilde gaan opzoeken op Google. En ik denk, nee, dat moet ik niet doen. Als ik het niet uit mijn eigen ervaring kan beschrijven, moet ik het weglaten. De smaak van berkenwater. De geur van liguster. En soms zijn dingen dat ze denken, nou is dat nou zo bijzonder? Ik denk, nee, maar dat is mijn ervaring. Dat is wat ik heb in te brengen. En dan ga ik niet ingewikkeld doen over planten die ik zelf niet ken of zo.
Nee. Ja. Maar doordat je het hebt ervaren, kan je inderdaad wel heel gedetailleerd het beschrijven.
Ja, ja, ja. Ja. Nee, dus ik denk dat ik, want ik ben helemaal niet als tuinder begonnen. Dus ik denk dat ik van lieverlee in mijn spoor terechtgekomen ben. Wat past bij mijn levenstempo, bij mijn traagheid. Maar ook bij mijn gestaagheid. Ik hou heel erg van, toch wel van in het werk, van ritmisch bezig zijn. En gewoon eenzelfde handeling met schoffelen of met zeisen. Een repeterende handeling, niet te veel bij nadenken, vind ik heerlijk.
Ja, het is bijna meditatief misschien.
Ja.
Het eindigt ermee. Het laatste hoofdstukje daarvoor is volgens mij over de zeis. Het zeisen.
Ja. Ja.
Ja. En dat je voelt dat je oud bent geworden. Zit gedicht bij iets met de knieën, geloof ik.
Ja, dat was.
Ik dacht, is het ook het drama van richting de dood gaan, zeg maar, met die zeis en het oud voelen?
Ja, zeker, zeker. En de zeis staat ook voor de dood.
Ja.
En ik was toen die winter in de kast, was ik het mes van de zeis was ik aan het haren. Hè? En haren is met een haarhamer het uiteinde, het scherp van de zeis uitslaan, waardoor het dunner wordt, waardoor het slijpen makkelijker gaat met de wetsteen of met de strekel. Ik doe het met een strekel. Nou, dus was die zeis aan het haren en ik merkte toen ik opstond dat ik helemaal stram was en dat mijn botten pijn deden. En toen dacht ik aan de kou in die kas en de blikkerigheid van dat zeismes en die ijzige, dat geklang van die hamer en mijn stijve botten. En dat was mijn knieën die kraakten bij het opstaan. En dat was mijn eerste ervaring echt diep in mijn lijf van God, ik word ouder. En dat vond ik zo mooi samengaan. En toen kwam natuurlijk dat verhaaltje over die zeis. He, dat ik ooit leerde zeisen van Nelis ook weer. En dat ik op een gegeven moment de slag te pakken had. En dan uiteindelijk een heel oud mannetje tegenkwam. Met een flinterdun, heel oud gesleten zeismes. Dat ik dacht van nou, dat mannetje is 80 en dat zeismes is misschien wel net zo oud als hij. Zo dun dat mes gesleten is. Dat is toch prachtig.
Ja.
En als ik dan zo oud ben, dan hoop ik ook nog te kunnen zeisen. Weet je wel? En zo ontspon zich rondom de zeis mijn ouder worden in dat verhaal. Hè. Ik probeerde overal in elk verhaaltje meer lagen aan te brengen. Wat natuurlijk ook prachtig is, wat ik dan meemaak als ik aan het zeisen ben, dat ik in één keer een fazantennest blootleg. En gelukkig niet die moederfazant onthoofd heb. Maar die gewoon de kop ingetrokken hield en dacht, wat gebeurt daar nou weer? En dan doe je net alsof er niks gebeurd is. En dan dek je het nog een beetje toe en dan...
Ja, dat was een grap. En het theaterspelen werkt wel bij dieren, geloof ik, hè? Want je hebt, dat je net dan wegkijkt, doet alsof je ze niet ziet.
Theater, dieren zijn gevoelig voor theater.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Wegkijken is een heel goed middel als je de aandacht van dieren wil hebben. Ik weet niet, als je een kat hebt... Dan weet je hoe theatraal katten zijn. Hoe die zich kunnen overdrijven in emoties en zo. En theater. En ook bij vogels. Vogels zijn natuurlijk ook theater. Denk aan een pauw. Het pauw is één brok theater. Overdrijving. Op het irritante af, hoor, vind ik bij een pauw. Prieelvogeltje. Vogels zijn theater. Dieren zijn theater. Natuurlijk, dieren zijn allemaal uit de eigenschappen van ons uitvergroot. Hè? En al die uitvergrote eigenschappen, dat wordt vanzelf theater. Prachtig, joh. Ja, mooi. Mooie toevoeging. Ja, waanzin. Ja. Theater.
Ja.
Don Quixote.
Ja.
Ja, en de plantenwereld vindt het prima. Joh, als jij het op die manier ziet... Als je ons maar onszelf laat zijn. Ja?
Het is heet. Zo heet. Ik herinner me nog een dag dat ik alle pluktuinen van de stad afstruinde op zoek naar komkommerkruid. Komkommerkruid om te eten, om me te troosten. Mijn kommer en kwel. Me te vullen met de schoonheid van de paarsblauwe bloemetjes. En nu is alles weggeschroeid. Eén vlakte verstolen van groen is het geworden. Bij elke stap stof. Waar zijn de bloemen? Waar zijn ze gebleven? Allemaal opgegeten. Tranen die vallen verdampen voor ze de aarde in kunnen dringen. Het stof vertroebelt, ik zie niet helder meer. Ik hoop op een goudsbloem. Het speeksel loopt me in de mond bij de gedachte alleen al een goudsbloem. Iemand vertelde me dat je de zaadjes kunt eten. Ze lijken op insecten met een gekromd ruggetje. Misschien liggen ze hier nog. Hier in de kale aarde. Ik graaf, ik woel, ik vroet. Maar ik zoek niet eens meer. Ik ben verdwaald. In mijn hoofd groeit een wilderige tuin. Ik word afgeleid door elk detail. Het gezichtje van het viooltje. De roep van een vogel. Een minuscuul bloempje van het kleefkruid. Een kever die landt op mijn voorhoofd. Het leeft. En ik heb niet meer door dat ik verga van de dorst. Dit was een kort modern plantenverhaaltje. Al vroeg ik meestal een verhaal geworteld in traditie toe. Dit keer vond ik dit stukje het meest passend. Geïnspireerd op het gesprek met Jan en een stukje dat ik een tijdje geleden schreef over het komkommerkruid. Dit was de aflevering van de Plantenverhalen podcast voor deze week. Ik wil Jan hartelijk bedanken. En mocht je zijn boek willen bestellen, Groene Genade, dan is die te bestellen of te verkrijgen in eigenlijk alle boekhandels. En ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor het luisteren. We hopen dat jullie het leuk vonden natuurlijk. En mocht je deze podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de tikkie-link in de beschrijving. Maar ook via de podcast te delen bijvoorbeeld. En ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren. Wil je meer informatie over wat ik doe met plantenverhalen? Dan kan je natuurlijk op plantenverhalen.nl kijken. Fijne week!